Dit is de Modern Dutch Podcast. Vandaag lees ik de laatste aflevering van Jill the Musical, de hoofdstukken 20b en 21. Precies een half jaar lang, in 26 afleveringen, hebben we ons met Jill's avonturen bezig gehouden. Vooral de tweede helft van het boek, het deel dat zich in New York afspeelt, vond ik erg leuk om te doen. Het beeld van New York in die tijd, van het theater zoals dat toen was, en van Woodhouse leven destijds, zoals dat blijkt uit de talloze autobiografische momenten, vond ik heel boeiend. Maar niet alleen Jill is afgelopen. Het blijft ook verder even stil vanuit de Modern Dutch Podcast. U weet, ik lees hier altijd alleen werk voor van Woodhouse in onze eigen Modern Dutch vertaling. En daar heb ik op het ogenblik even niets meer van voorhanden. Ik kan u eenmaal sneller voorlezen dan vertalen. Ik heb mezelf dus weer ingehaald. Weliswaar heb ik in de tussentijd The Coming of Bill vertaald onder de titel Gewoonweg Bill. En dat boek gaat ook binnenkort verschijnen in een beperkt oplaagje voor de leden van de P.G. Woodhouse Society. In een geïllustreerde uitgave nog wel. Maar dat boek leek me minder geschikt voor de podcast. Het is een in verschillende opzichten heel interessant boek. En het was nooit eerder vertaald. Maar voor de podcast leek het me iets te specifiek, iets te serieus. Te zeer iets voor de doorgewinterde Woodhouse specialist. Voor de podcast ben ik een nieuwe reeks aan het voorbereiden van een meer typisch hooghumoristisch Woodhouse gehalte. Een Jeeves roman natuurlijk. En wel Jeeves and the Feudal Spirit. Die gaat heten Jeeves, een trouwe vazal. Een ontzettend leuk boek aan de vertaling waarvan ik al veel plezier beleef. Vooral ook leuk om te merken hoe anders en hoeveel ingewikkelder Woodhouse schrijft in de Jeeves boeken, omdat hij dan de stem van Bertie Wooster gebruikt, met al zijn verbasterde citaten en onverwachte jargonsprongen. Met de ruwe vertaling ben ik op dit moment op 2/3 van het boek, maar als ik over een paar weken ook de rest heb vertaald, moet er natuurlijk nog worden gecorrigeerd en geëditeerd en daarna het hele ding voorgelezen en dat dan weer gecorrigeerd en geëditeerd met de muziekjes eromheen, inleidingjes en samenvattingjes bij de afleveringen, etc. Ik hoop dat voor elkaar te krijgen voor 15 oktober, Woodhouse geboortedag, rond welke datum er altijd een bijeenkomst van de Society is. Maar ik beloof niks. Voorlopig dus in elk geval een paar maanden radiostilte. Jammer, maar helaas. Beste luisteraars, tot in de herfst. There's a diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again. And all because I'm mad about the girl. Dit is de Modern Dutch Podcast. Jill the Musical. De eerste Nederlandse vertaling van Jill the Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 20b. Derk stoot zijn neus en krijgt zijn oren gewassen.
In de schemering van de loge, zijn ogen een beetje glazig en met een doffe wanhoop in zijn ziel, vroeg oom Chris zich af hoe hij moest beginnen. In zijn wilde jeugd was hij nogal een bliksemse kerel geweest, die tussen twee dansen door hartstochtelijke woorden wist te fluisteren en nooit erg goed bewaakte kussen wist te stelen. Hij herinnerde zich een keer in Bangalore, maar dat was in dit geval nu even niet van toepassing. Het punt was hoe het aan te pakken bij Mrs. Pegram. Het feit dat hij 25 jaar geleden in de schaduw van de ceders een meisje in zijn armen had verstrikt wier naam hij was vergeten, hoewel hij zich herinnerde dat ze een jurk had gedragen van een of ander roze spul, was op dit moment onbelangrijk en irrelevant. Moest hij Mrs. Pilgrim in zijn armen verstrikken? Nee, dacht oom Chris bij zichzelf, nog niet om een weddenschap te winnen. Voor het moment stelde hij zich ermee tevreden haar intens in de ogen te kijken en te vragen of ze moe was.
Een beetje,
hijgde Mrs. Pilgrim, die, hoewel ze vaak en ijverig danste, nooit in de allerbeste conditie verkeerde, vanwege haar gewoonte om de heilzame effecten van die lichaamsbeweging te neutraliseren door heimelijk te veel te snoepen.
Ik ben een beetje buiten adem.
Dat had oom Chris zelf ook al gezien en het had hem niet geholpen om zijn taak te vergemakkelijken. De vrouw verliest iets van haar schoonheid en koninklijke waardigheid als ze zit te puffen. Stilletjes had hij juist bedacht hoezeer zijn gastvrouw leek op de derde zeeleeuw van links van een groepje van die dieren die hij een paar jaar geleden had gezien bij een van zijn zeldzame bezoeken aan een revuevoorstelling.
Je zou jezelf niet zo moeten vermoeien, zei hij met een moeilijk op te brengen tederheid. Maar ik ben zo dol op dansen, hè, betoogde Mrs. Pilgrim.
Ze vond haar adem weer wat terug en staarde haar metgezel aan met een soort kortademige vrijmoedigheid.
Je bent altijd zo aardig voor me, majoor Selby.
Oh, is dat zo, zei oom Chris. Is dat zo?
Dat weet je best.
Oom Chris slikte snel.
Ik vraag me af of jij je ooit hebt afgevraagd, begon hij en onderbrak ook weer zichzelf.
Hij had het gevoel dat hij het niet zo goed formuleerde als zou kunnen.
Ik vraag me af of je ooit hebt vermoed dat daar een reden voor is.
Hij zweeg opnieuw. Hij leek zich te herinneren dat hij zo'n soort zin wel eens had gelezen in een advertentie in een tijdschrift en hij wilde niet klinken als een advertentie.
Ik vraag me af of je ooit hebt vermoed, Mrs. Pilgrim, begon hij opnieuw, dat daaraan bij mij een emotie ten grondslag zou kunnen liggen die dieper... Heb je ooit vermoed dat je nooit had kunnen vermoeden?
Oom Chris kreeg het gevoel dat hij even heel goed zijn best zou moeten doen. Gewoonlijk was hij vlot van de tongriem gesneden, maar vanavond was hij bepaald niet op zijn best. Hij stond op het punt een nieuwe poging te doen toen hij de blik van zijn gastvrouw ving en de zachte glans erin deed hem ineen krimpen in de stilte, alsof hij dekking zocht voor vijandelijke granaatscherven. Mrs. Pilgrim legde haar hand op zijn arm.
Je zei, mompelde ze bemoedigend.
Oom Chris sloot zijn ogen. Zijn vingers knepen wanhopig in het fluwelen gordijn naast hem. Hij voelde zich als toen hij een onervaren luitenant was in India tijdens zijn eerste heuvelcampagne en hij zich naar de regels van de dienst gedwongen zag voor zijn mannen uit te gaan onder een regel van lukraak afgevuurde kogels uit Jezail-geweren. Het leek alsof hij het verdomde plop, plop, plop van die dingen kon horen en wenste bijna dat hij ze echt kon horen. Een of twee goede kogels zouden nu een welkome afleiding zijn.
Ja, zei Mrs. Pilgrim. Heb je nooit het gevoel gehad, brabbelde oom Chris, dat ik mij voelend zoals ik me voelde, misschien wel iets voelde van, althans dat ik een gevoel had, dat voelde als...
Er werd op de deur van de loge geklopt. Oom Chris schrok nogal heftig. Jill kwam binnen.
Oh, neem me niet kwalijk, zei ze, ik wilde je even spreken. Je wilde me spreken? Zei oom Chris en sprong overeind. Zeker, natuurlijk, tuurlijk. Als u mij even wilt excuseren.
Mrs. Pilgrim boog koeltjes. Deze onderbreking beviel haar helemaal niet. Ze had geen idee wie Jill was en vond het heel vervelend precies op dit moment te worden gestoord. Zo niet oom Chris, die als een dartel lammetje de gang inhuppelde.
Ben ik nog op tijd?
Vroeg Jill fluisterend.
Op tijd? Je weet wel wat ik bedoel, oom Chris. Luister naar me. Je mag die vreselijke vrouw niet ten huwelijk vragen. Begrijp je dat?
Oom Chris schudde zijn hoofd.
De teerling is geworpen. Dat is die teerling helemaal niet, zei Jill. Tenzij...
Ze zweeg geschrokken.
Je bedoelt toch niet dat je het al gedaan hebt? Nou, nee. Heel exact gesproken niet, nee. Maar dan is het goed. Ik weet waarom je het wilde doen en dat was heel lief van je. Maar je moet het echt niet doen.
Maar Jill... Je begrijpt het niet.
Nee, ik begrijp het wel.
Ik heb er een reden voor.
Ja, ik ken die reden. Freddy heeft het me verteld. Maar maak je mij geen zorgen om mij, lieverd. Want met mij komt het goed. Ik ga trouwen.
Op het gezicht van oom Chris verscheen een extatische blik van opluchting. Dus, Underhill, ik ga niet met Derek trouwen, met iemand anders. Ik denk niet dat je hem kent, maar ik hou van hem en dat zul jij vast ook doen. Ze boog zijn gezicht naar zich toe en kuste hem. Nu mag je weer naar binnen. Oom Chris was haast te zeer overweldigd om nog te kunnen spreken. Hij moest even flink slikken.
Chill, zei hij trillend, dit is een grote opluchting voor me. Dat dacht ik wel. Als je echt met een welgesteld man gaat trouwen. Ik heb niet gezegd dat hij welgesteld was.
De vreugde ebde weg uit oom Chris' gezicht.
Als hij niet welgesteld is, als hij niet alles kan geven dat ik... Oh, doe toch niet zo absurd. Wolly heeft al het geld dat een mens nodig heeft. En wat is geld?
Wat is geld?
Oom Chris staarde haar aan. Geld, mijn lieve kind, is... Nou ja, je moet er in elk geval niet zo luchtig over praten. Maar als je denkt dat je echt niets tekort zult komen...
Natuurlijk niet. Ga nu maar gauw weer naar binnen. Mrs. Pegram zal zich wel afvragen wat er van je is geworden.
Moet dat echt? Vroeg oom Chris weifelend.
Natuurlijk, je moet wel altijd beleefd blijven.
Goed dan, zei oom Chris. Maar het zal wel een beetje lastig worden om het gesprek voort te zetten op wat je een neutralere toon zou kunnen noemen. Maar goed.
Terug in de loge waaierde Mrs. Pegram zich met kennelijk ongeduld de nodige koelte toe.
Wat wilde dat meisje? Wilde ze weten.
Oom Chris ging rustig zitten. De zwakte was voorbij en hij was weer zichzelf.
Och, niets, een probleempje van niks. Iets dat ik met een paar woorden heb kunnen regelen.
Mrs. Pegram had daar graag wat dieper op ingegaan, maar ze had het gevoel dat het verstandiger was niet te ver af te dwalen van het centrale thema. Ze boog zich naar hem toe.
Je wilde iets zeggen toen dat meisje ons kwam storen.
Oom Chris trok met een energiek gebaar zijn manchetten recht.
O ja, wat ook weer. Ah, natuurlijk. Ik zei dat u moest zorgen u niet zo moe te maken. Iets heel kwalijks, dat moe worden. Heel slecht voor het gestel.
Mrs. Pegram was nogal uit het veld geslagen. De hele atmosfeer leek te zijn veranderd en dat beviel haar niks. Ze probeerde de meer intieme toon die het gesprek had gehad terug te vinden.
Je bent altijd zo aardig voor me,
zuchtte ze vanuit het gevoel dat ze niet beter kon doen dan opnieuw op dat punt te beginnen. Die opmerking had hiervoor goede resultaten opgeleverd en dat was misschien ook een tweede keer mogelijk.
Ja, beaamde oom Chris opgewekt, zie je, ik heb wat ervaring met dit soort dingen en weet hoe belangrijk het is. Ik realiseer me ten volle wat alle hedendaagse drukte, de hele hectiek van het moderne leven moet betekenen voor een vrouw in jouw positie. De feestjes iedere avond, het dansen, duizend en één dingen die een aanslag doen op onze vitaliteit. En die vroeg of laat zeker hun gevolgen zullen hebben, tenzij,
zei oom Chris plechtig, men stappen onderneemt.
Tenzij men op tijd handelt. Ik had een vriendin,
zijn stem daalde.
Ik had een heel dierbare vriendin in Londen, Lady Alice. Haar naam zal je verder niet zeggen, maar het punt is dat ze in precies dezelfde positie verkeerde als jij. Voortdurend gehaast, nooit een moment rust. De afloop was onvermijdelijk. Ze vatte een kou, bezat niet genoeg vitaliteit om daar vanaf te komen, ging midden in de winter naar een dansfeest en kreeg een longontsteking.
Oom Chris zuchtte. In 3 dagen was alles voorbij, zei hij bedroefd. Op dat moment wist ik echter niet wat ik nu weet. Als ik toen van Nervino had gehoord... Hij schudde zijn hoofd. Het had haar leven kunnen redden. Het zou ook beslist haar leven hebben gered.
Ik zeg u, Mrs. Pegram, er is niets, er is geen enkel gebrek aan vitaliteit dat Nervino niet kan rechtzetten. Ik ben persoonlijk geen arts, ik spreek als een leek, maar het werkt in op de rode bloedlichaampjes.
Mrs. Pegrams gezicht was ijzig. Ze had niet eerder iets gezegd, omdat hij haar de kans niet had gegeven, maar nu sprak ze met luide stem.
Major Selby!
Mrs. Pegram?
Ik ben niet geïnteresseerd in patentgeneesmiddelen.
Zo kun je Nervino eigenlijk niet noemen, zei oom Chris verwijtend.
Het is een op zichzelf staand product. Het is verkrijgbaar bij iedere apotheker en drogist. Het is er in 2 verpakkingen, de grote $1,50 en de kleine.
Mrs. Pegram verhief zich op statige wijze.
Major Selby, ik ben erg moe.
Precies, en zoals ik al zei, Nervino...
Loop alsjeblieft even naar de artiestenuitgang,
zei Mrs. Pegram koeltjes, en kijk of u mijn limousine kunt vinden. Hij moet er ergens staan te wachten.
Natuurlijk, zei oom Chris, maar natuurlijk.
Hij verliet de loge en liep dwars over het toneel. Hij liep met kwieken en lenige pas. Zijn ogen fonkelden. Een paar van de mensen die hij onderweg tegenkwam hadden het idee dat die keurig verzorgde heer wellicht pijn had. Ze dachten dat hij kreunde. Maar oom Chris kreunde niet. Hij neuriede een vrolijk deuntje uit de jaren 90 in het lichtere genre. Hoofdstuk 21. Wally Mason leert er een oefening bij. Op het dak van zijn appartement, hoog boven het gewoel en gedruis van de drukke stad, begroette Wally Mason rond 11 uur op de ochtend na het Bohemienfeest van Mrs. Pegram de nieuwe dag, zoals zijn gewoonte was met zijn ochtendexercities. De mensheid is verdeeld in twee categorieën. Degenen die voor het ontbijt hun gymnastiekoefeningen doen en degenen die weten dat ze dat zouden moeten, maar het niet doen. Tot de eerste en lofwaardige categorie behoorde Wally al vanaf zijn jeugd. Het leven mocht dan zinloos zijn en de wereld een woestenij. Toch tikte hij zijn tenen het voorgeschreven aantal keren aan en rekte en strekte hij zijn gespierde lichaam volgens voorschrift. Vanmorgen deed hij dat nog wat heftiger dan gewoonlijk, deels omdat hij de avond ervoor te laat was opgebleven, te veel had zitten peinzen en te veel had gerookt, met als gevolg dat hij op dit schandalig late uur met lome ogen was opgestaan, en deels omdat hij hoopte door het vlees te vermoeien de rusteloosheid van de geest te stillen. De lente maakte Wally altijd onrustig, maar nooit eerder zo akelig koortsachtig als nu. Dus ging hij op zijn rug liggen en fietste met zijn benen in de lucht, en pas toen hij weer was opgestaan om eigenlijk nog wat dieper op de zaak in te gaan, ontdekte hij dat Jill naast hem stond.
Goeie hemel, zei Wally.
Niet ophouden, zei Jill, ik vind het leuk om te zien.
Hoe lang sta je hier al?
Oh, nog maar net. Ik belde aan en die vriendelijke oude dame die je lunch aan het klaarmaken is, zei me dat je hier was.
Niet lunch, ontbijt.
Ontbijt? Om deze tijd nog?
Schuif je bij me aan?
Oh, graag. Maar ontbeten heb ik al uren geleden.
Wally's moedeloosheid leek op magische wijze verdreven. Het was fenomenaal hoe alleen al door het zien van Jill de wereld een heel andere plek werd. Het was waar dat de zon voor haar komst ook al had geschenen, maar op een slappe, halfhartige manier, niet met de schittering waarop hij was overgeschakeld zodra hij haar stem hoorde.
Als je het niet erg vindt om een paar minuten te wachten terwijl ik even onder de douche spring en me aankleed.
Oh, is de voorstelling afgelopen? Vroeg Jill teleurgesteld. Ik kom altijd overal te laat voor.
Een deze dagen moet je het hele programma maar eens komen bekijken, inclusief schaduwboksen en ganzenpas. Breng je vrienden mee. Maar op het moment denk ik dat het een stuk feestelijker is om mij een eitje te zien eten. Geniet intussen even van het uitzicht. Als je daar staat kun je hoboken zien liggen.
Heb ik gezien. Vind ik niet veel aan.
Nou, dan hebben we aan deze kant Brooklyn. Neem je tijd. Kuier rustig wat heen en weer en geniet. Onze afspraak is over ongeveer 4 ogenblikken in de zitkamer.
Wally sprong door het gangraam en verdween. Hij keerde nog even terug, stak zijn hoofd naar buiten.
Zeg Jill!
Ja?
Ik bedenk net, je oom heeft het hier pas over een half uur of zo nodig, hè? Ik bedoel, ik heb toch wel even de tijd om een hapje te ontbijten?
Ik denk dat hij je huis pas ergens vanavond weer nodig heeft.
Mooi zo!
Wally verdween weer en even later hoorde Jill in de verte water spetteren. Ze liep naar de balustrade en keek naar beneden. De zonnestralen werden glinsterend weerkaatst door de ramen van de dichtstbijzijnde gebouwen, maar verder hield een dunne, doorschijnende mist de stad verborgen. De lucht was vochtig, zoals vaker in de lente. Beneden op straat had ze het nogal benauwd gevonden, maar op de winderige top van deze rots van graniet en staal voelde de lucht koel en opwindend aan. Een vredig gevoel vervulde haar hart bij de aanblik van de schepen die langzaam de East River afvoeren, die in de nevel glinsterde als mat staal. Ze was aan het eind van haar reis gekomen en ze voelde zich gelukkig. Problemen en hartzeer leken net zo ver weg als die haastige zwarte mieren op straat. Ze voelde zich ver weg van de wereld op een onwankelbare berg van rust. Ze zuchtte tevreden, draaide zich om en ging naar binnen toen ze Wally hoorde roepen. In de kamer werd haar gevoel van veiligheid alleen maar groter. Hier was de wereld verder weg dan ooit.
Zelfs de zwakke geluiden die tot aan het dak waren gestegen, bleven hier onhoorbaar en alleen het huiselijke tik-tak van de hangklok accentueerde de stilte. Ze keek naar Wally met een groeiend gevoel van genegenheid. Hij had de goddelijke gave op het juiste moment te kunnen zwijgen. Ja, dit was thuis. Dit was waar ze thuis hoorden. Mij heb je niet gefopt, weet je, zei Jill tenslotte en keek hem streng aan met haar armen op tafel. Wolle keek op. Waarmee heb ik je niet gefopt? Met die douche. Ja, ik weet dat je de koude douche hebt aangezet, maar je hebt op een veilige afstand gestaan en alleen maar naar gekeken. Wolle zwaaide met zijn vork. Zo waar als de hemel mijn getuige is. Kijk naar mijn haar, nog vochtig. En ik kan je de handdoek laten zien. Nou, dan wed ik dat het met warm water was. Waarom was je gisteravond niet op het feest van Mrs. Pegram? Het zou te lang duren om al mijn redenen uit te leggen, maar één daarvan was dat ik niet was uitgenodigd. Was het een beetje leuk? Fantastisch. Freddy is verloofd. Wally liet zijn koffiekopje zakken. Verloofd? Je bedoelt toch niet wat in de volksmond soms geëngageerd wordt genoemd? Jazeker wel. Hij heeft zich verloofd met Nellie Bryant. Nelly heeft mij alles van verteld toen ze gisteravond thuis kwam. Het is kennelijk zo gegaan dat Freddy aan haar vroeg, wat zeg je ervan? En dat zij dan zei, nou reken maar. En toen Freddy weer, pip pip. En dat de zaak toen beklonken was. Freddy wil samen met haar het theater in met een vaudeville act. Nee, de vliegende Freddino's of Rook en Bryant, de tiktak-komieken, sprankelend, smaakvol en charmant. Ik weet het niet, maar dat maakt ook niet uit. Nelly is van het huiselijke type die zorgt dat ze een huisje krijgt op het platteland waar ze kippen en varkens kan houden. Ja, ja, papa is in de varkensstal. Je kunt hem herkennen aan zijn hoed. Ja, ze worden vast heel gelukkig. Freddy zal als een vader zijn voor haar papegaai. Wally's opgewektheid werd licht gedempt. De gedachte aan Freddy's benijdenswaardige lot riep onvermijdelijk het contrast op met het zijne. Een huisje op het platteland. Ach ja. Een stilte. Jill trok een beetje ernstig gezicht. Wally? Ja? Ze wendde haar gezicht af, want ze wilde niet dat hij de ondeugende glimp zag in haar ogen. Dirk was ook op het feest. Wally wilde net een sneetje toast gaan besmeren. De boter vloog door de schrik van zijn mes, beschreef een keurig boogje en plofte neer op het tafelkleed. Maar hij herstelde zich snel. Sorry, zei hij. Let er maar niet op. Ze hebben me als invaller gevraagd voor het boterwerpen op de volgende Olympische Spelen en ik ben de hele tijd aan het oefenen. Dus Underhill was daar ook. Ja. En heb je hem gesproken? Ja. Wally friemelde met zijn mes. Is hij naar Amerika gekomen? Ik bedoel, was hij speciaal voor jou hier? Ja. Ah. Juist. Er viel weer even een stilte. En hij wil met je trouwen. Ja, hij zei dat hij met me wilde trouwen. Wally stond op en liep naar het raam. Jill kon nu veilig glimlachen en dat deed ze ook, maar haar stem klonk nog steeds serieus. Wat moet ik doen, Wally? Ik dacht, ik vraag het jou, want jij bent zo'n goede vriend. Wally gaf antwoord zonder zich om te draaien.
Ja, natuurlijk moet je met hem trouwen.
Vind je?
Ja, natuurlijk moet je dat doen, hield Wally vol. Jij houdt van hem en het feit dat hij helemaal naar Amerika is gekomen moet wel betekenen dat hij nog steeds van jou houdt. Trouw met hem.
Maar, Jill aarzelde, weet je, er is een probleem.
Wat voor probleem?
Tja, iets dat ik tegen hem zei vlak voordat hij wegging. Ik zei iets dat het een beetje erg lastig maakte.
Wally bleef de daken beneden zich inspecteren.
Ja, wat zei je dan?
Nou, het was iets waarvan ik geloof dat hij het niet leuk vond. Iets dat zijn huwelijk met mij in de weg zou kunnen staan.
Maar wat was het dan dat je hebt gezegd?
Ik heb tegen hem gezegd dat ik met jou ging trouwen.
Wally draaide zich om. Tegelijkertijd sprong hij in de lucht. Die combinatie van bewegingen had als effect dat hij dwars door de kamer buitelde en na 2 of 3 geïmproviseerde danspassen die Mrs. Pegram zouden hebben geïnteresseerd, zich nog net aan de schoorsteenmantel kon vastgrijpen om te voorkomen dat hij viel. Jill bekeek het met stille goedkeuring.
Zo, wat knap, Wally. Was dat ook een van je gymnastiek oefeningen? Als Freddy bij de revue gaat, moet je vragen of je bij zijn groepje mag.
Wally staroogde naar haar van bij de schoorsteenmantel. Jill!
Ja?
Wat?
Nu moet je niet net zo gaan praten als Freddy, hè? Ook al sta je met hem in de revue. Zei
je nu dat je met mij ging trouwen?
Ja, ik zei dat ik met jou ging trouwen.
Maar bedoel je...
De ondeugende blik verdween uit Jill's ogen. Haar blik beantwoordde de zijne open en ernstig.
Alle oude warboel is uit mijn hart verdwenen, Wally,
zei ze.
Maar het is niet leeg. Mijn hart is vol, heel erg vol. En dat zal voor eeuwig en altijd zo blijven.
Wally liep langzaam vanaf de schoorsteenmantel naar haar toe.
Jill, stamelde hij. Jill!
Plotseling greep hij haar vast en met een zwaai tilde hij haar op. Ze slaakte een ademloze kreet.
Wally, ik dacht dat jij de stijl van de holbewoners had afgekeurd.
Dit, zei Wally, is gewoon een nieuwe gymnastiekoefening die ik heb bedacht.
Jill ging zitten en hapte naar adem.
Was je dat vaker van plan, Wally?
Elke dag voor de rest van mijn leven.
Goeie genade.
Oh, maar daar wen je wel aan. Je gaat het nog leuk vinden.
Denk je niet dat ik een fout bega door met je te trouwen?
Nee. Ik heb daar veel over nagedacht en beslist niet, nee.
Nee, zei Jill bedachtzaam. Ik denk dat je een goede echtgenoot zult zijn. Ik bedoel, stel dat we ooit de piano willen verplaatsen of zoiets.
Wally, onderbrak ze zichzelf plotseling. Ik ben een en al oor.
Kom mee naar buiten, op het dak, zei Jill. Ik wil je iets grappigs laten zien.
Wally liep met haar mee naar buiten. Ze stonden samen bij de balustrade en keken naar beneden.
Daar,
zei Jill en wees.
Wally keek verbaasd. Ik zie een heleboel, maar wat is het grappige?
Nou, al die mensen, daar en daar en daar, die scharrelen daar maar rond en denken dat ze alles weten wat er te weten valt, maar niet één van hen heeft ook maar het minste idee van dat ik het gelukkigste meisje op aarde ben.
Of ik de gelukkigste man. Hun onwetendheid is, wat is het woord dat ik zoek? Afgrondelijk. Ze weten niet hoe het is om naast jou te staan en dat kuiltje te zien in je kin. Ze weten niet eens dat er een kuiltje in je kin zit. Ze weten het niet. Nou, ik denk zelfs niet dat er ook maar één bij is die weet dat ik jou nu gewoon ga kussen.
Nou, die meisjes voor dat raam daar wel, zei Jill. Die staan er ons te loeren als een stel haviken.
Rustig laten loeren, zei Wally kortaf.
Mad about a girl. I know it's stupid to be mad about a girl. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about a girl. On the silver screen, she melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the mad about a girl. Lord knows I'm not a fool boy, I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolboy in the flurry of his first affair. Will it ever cloy? There's all diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about a girl.